Laten we bidden om de opening van Gods woord. Liefdevolle Vader in de hemel, wij willen u zo prijzen en danken dat u ons uw woord hebt gegeven. Dat u uzelf daarin hebt geopenbaard. Als dit nu open gaat, willen we u bidden voor onze broeder Maarten Ezinga. Als hij het uw woord in ons midden doorgeeft, wilt u hem leiden door uw Heilige Geest. Wilt u met ons allen zijn, wilt u onze geven dat onze harten gericht zijn op wat u ons hebt te zeggen. Heer, dat het ons leven mag beïnvloeden en veranderen. In Jezus' naam. Amen. God zegen.
Goedemorgen gemeente, wij lezen met elkaar uit Daniël hoofdstuk 4, Daniël hoofdstuk 4. Vanaf vers 28, Daniël hoofdstuk 4, vanaf vers 28. Daniël 4, vers 28. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Na verloop van 12 maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. De koning nam het woord en zei: is dit niet het grote Babel dat ik als huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? Dit woord was nog niet in de mond van de koning, of er klonk een stem vanuit de hemel. U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd, het koningschap is van u weggegaan. Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan de runderen, en er zullen 7 tijden over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten. Hij had gras zoals runderen en zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden en zijn nagels als die van vogels. Na verloop van die dagen sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug. En ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de lege macht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook kwamen tot eer van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten hun opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weggaan. Tot zover de schriftlezing deze ochtend. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, in ongeveer 600 voor Christus was het Babylonische Wereldrijk het grootste machtsblok van de toenmalige wereld. En voor het oog van de wereld zwaaide koning Nebukadnezar de scepter. Hij had het voor het zeggen. Hij was de soeverein van Babel. Hij had geen mens te duchten. Het ontbrak hem aan niets en toch de man leed aan slapeloosheid. En dat kwam omdat een nare droom hem uit de slaap hield. Een droom waar hij werkelijk geen raad mee wist. Een droom waarvan de beelden zich op zijn netvlies hadden vastgezet, waarvan hij zich niet kon ontdoen. Die nachtelijke droombeelden, die moeten wel iets betekenen, maar wat? Hij tastte in het duister en die droom maakte hem onrustig en onzeker. Ten einde raad roept hij de vooraanstaande waarzeggers, bezweerders, tovenaars en astrologen van zijn rijk bijeen. Maar ook zij tasten in het duister en sussen de koning met nietszeggende verklaringen. Na lange tijd komt Nebukadnezar bij Daniël terecht. Daniël, de man Gods. Nebukadnezar vertelt hem zijn droom over een boom zo groot en sterk dat hij de aarde omspande en iedereen voorzag van schaduw en voedsel. Maar dan gebeurt er iets verschrikkelijks in de droom. Er verschijnt een hemelse boodschapper met het bevel om die boom om te hakken. Nebukadnezar is ernstig verontrust. Hij kan de slaap niet meer vatten. En nadat die hemelse boodschapper het bevel gegeven heeft om die boom om te hakken, zegt hij: dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heilige. Opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen en dat geeft aan wie hij wil en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Nu, wat de betekenis van deze droom ook mogen zijn, gemeente, het doel is de mens ervan te overtuigen dat de Allerhoogste regeert in de geschiedenis van de mens en in uw en mijn persoonlijk leven. Met andere woorden, God werkt in alles naar de raad van zijn wil. Een andere vertaling zegt: opdat de stervelingen moeten erkennen dat de Allerhoogste beschikt over het menselijk koningschap en dat kan geven aan wie hij wil. Met andere woorden, God regeert. Hij zit op de troon. Hij regeert in de geschiedenis van de mensheid. Dat is, gemeente, de leer van Gods soevereiniteit. En dat betekent dat hij de oppermachtige heerschappij heeft. En het was groot belang voor Nebukadnezar om deze les te leren. Hij moest diep doordrongen worden van het feit dat God de enige ware soeverein is. En om dat te bereiken verliest hij uiteindelijk zijn verstand, met dat gevolg dat hij uit de gemeenschap van de samenleving verstoten wordt. Als een redeloos beest struint hij in het rond, compleet verwilderd en vervuild. Dat is, gemeente, broeders en zusters, het oordeel van God over een mens of maatschappij die onafhankelijk van hem zijn eigen weg wil gaan. Zo'n mens, maatschappij of volk vervalt tot beestachtigheid. Denk wat onze eigen samenleving betreft aan de praktijken, de gruwelpraktijken van abortus, euthanasie en ook de seksuele ontaarding. Deze machtige koning Nebukadnezar, omgeven met de eer en luister van deze wereld, wordt door de Heere zelf overgegeven en vervalt tot een beestachtig leven. Ja, totdat hij erkent dat God de enige ware soeverein is. Namelijk dat de Heere de oppermachtige heerschappij heeft en regeert in de aangelegenheden in de geschiedenis van de mens. Luistert u nog maar een keer naar zijn eigen woorden. Na verloop van die tijd sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug. En ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die leeft eeuwig. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Hij doet naar zijn wil. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen: wat doet u? Met andere woorden, niemand kan de Heere God weerhouden van datgene wat hij wil doen. Niemand kan zijn macht weerstaan. Niemand kan hem te verantwoording roepen. De Heere doet al wat hem behaagt in de hemel en op de aarde. Zonder aan iemand toestemming te vragen, zonder aan iemand verantwoording af te leggen. En alles wat hij doet is goed. Dat is in de schrift een van de duidelijkste verklaringen van Gods soevereiniteit. Nebukadnezar had zijn les geleerd. Nu wij nog. Wat betekent het dat God soeverein is? Dat woord soeverein, gemeente, of soevereiniteit komt in de Bijbel niet voor. Maar de leer van Gods soevereiniteit vind je op elke bladzijde van de Bijbel. Het is onmogelijk om je Bijbeltje te lezen zonder onder de indruk te komen van de opperheerschappij van de Heere God. Dat woord soeverein, dat betekent hoogste macht of gezag. Opperste macht, opperheerschappij, rechtshoogheid. Volledige onafhankelijkheid van anderen. Deze morgen willen we met elkaar nadenken over één God als allerhoogste, allergrootste en allerbeste. Twee, over de Heere God die alles volmaakt onder controle heeft. En drie, over de Heere zijn wil is absoluut. Hij doet wat hem behaagt in de hemel en op de aarde, in jou en mijn leven. Nou, je begrijpt, dat kan van niemand anders gezegd worden dan van de Heere God alleen. Het is een geweldige waarheid. Maar owee als het begint te stormen in je leven. Als je de wind tegen hebt. Als de Heere moeite, lijden, verdriet, conflicten, onrecht en geweld in je leven toestaat. Binnen de kortst mogelijke keren botsen wij mensen dan met Gods soevereiniteit. In plaats van dat deze wetenschap vertroost en bemoedigt, raken we erdoor in verwarring en verontrust. Want hoe kan dit nu? De Heere zit toch op de troon? Hij is toch een liefhebbende vader, dat is toch wat we belijden. Hoe kan de Heere dit nu toestaan? Deze verwarring is voor een groot deel te verklaren uit een verkeerd begrip van Gods soevereiniteit. Laten wij onze kennis van Gods soevereiniteit toetsen aan wat de Heere daar zelf in zijn woord over zegt. En laat ons gebed zijn deze ochtend. Heere, toon ons uw soevereiniteit. O God, toon mij uw soevereiniteit. Het eerste punt wat ik met u wil bespreken is dat de Heere de allerhoogste, de allergrootste en de allerbeste is. Nu, deze stelling zal voor de meesten van ons geen probleem opleveren. God is de grootste en de hoogste. Juist daardoor erkennen wij hem als God. De Heere steekt populair gezegd met kop en schouders boven al die andere vermeende goden uit. Hij is de allerhoogste, de allergrootste en de allerbeste. Kijk, als er iemand groter, hoger of beter zou zijn dan de Heere God, dan zou diegene natuurlijk God zijn. Als de Heere God iemand nodig zou hebben of afhankelijk zou zijn van iemand, dan zou degene waar hij afhankelijk van is, God zijn. De Heere God moet wel de allerhoogste en de allergrootste en de allerbeste zijn, anders is hij geen God. De naam waarmee de Heere zich aan Nebukadnezar bekend maakt luidt El Elyon. God de Allerhoogste. Hij is boven alles en iedereen verheven, soeverein. De eerste keer dat deze naam in de Bijbel gebruikt wordt is in Genesis 14, waar we tot drie keer toe deze naam lezen. Ik lees het u even voor. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van El Elyon, God de Allerhoogste. Gezegend zij Abraham door El Elyon, God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij El Elyon, God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij gaf hem van alles een tiende deel. De Heere God, gemeente, is de Allerhoogste. Hij is boven alle andere goden en machten verheven. Niet dat er andere goden bestaan, Maar de Heer is boven al die andere vermeende of veronderstelde goden de Allerhoogste. Onze God is boven al die andere machten verheven. Zo zegt de Heer, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heer van de legermachten. Ik ben de eerste, ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. Er is maar één God. En dat is de Heere, Yahweh. Onze God is de enige, allerhoogste, allergrootste en allerbeste. En weet u, het is heerlijk om als kind zo over je vader te kunnen opgeven. Mijn vader is de grootste. Mijn vader is de beste. Hij is de grootste. Gemeente, dat ik dat deze ochtend namens u mag doen. We willen de Heere tijdens deze verkondiging groot maken om zijn soevereiniteit. Heel duidelijk blijkt die grootheid van de Heere ook uit Hebreeën 6, waar staat dat de Heere als bekrachtiging van zijn verbond met Abraham bij zichzelf gezworen heeft, omdat hij bij niemand hoger kon zweren. De Bijbel zegt, want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was, kon zweren. Als de Heere God zweert, kan hij alleen bij zichzelf zweren. Waarom? Omdat er niemand hoger is dan hij. En deze eed geeft aan Gods belofte een onvoorwaardelijk karakter. En daarom dat deze beloften onberouwelijk zijn. Vast en zeker. De Heere komt er niet op terug. Ze liggen vast verankerd in hem. El Elyon, de Allerhoogste. Maar ja goed, dit overtuigt ons natuurlijk nog niet van de stelling dat de Heere God alles kan doen wat hem behaagt. Sterker nog, dat de Heere met jou en mij kan doen wat hem behaagt. Ja, dat Gods wil en onze wil, dat Gods wil onze wil dusdanig kan beïnvloeden dat wij nooit buiten de door hem gestelde grenzen gaan. Ja, dat God regeert in de geschiedenis, in het wel en wee van jou en mijn leven. Mijn tweede punt, hij heeft alles volmaakt onder controle. Hij heeft alles volmaakt onder controle. Let op, als God de schepper van hemel en aarde is, wanneer hij alles in zijn hand houdt, dan is het niet meer dan vanzelfsprekend dat hij de eigenaar is van alle dingen. En dan is het voor de hand liggend dat hij doet wat hem behaagt. Als God de schepper is, dan mag hij met de schepping en het schepsel doen wat hem goed dunkt. Dat is zijn goed recht. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. Nou, dat hij ons gemaakt heeft, daarover is het Bijbels getuigenis heel duidelijk. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. God is de schepper van alle dingen, maar dat niet alleen. Ook heeft hij alles voor zichzelf geschapen. Tot zijn eer en heerlijkheid. Salomo zegt dat de Heer alles gemaakt heeft omwille van zichzelf. Zelfs, let op. Zelfs de goddeloze voor de dag van het onheil. Zelfs de dag van het onheil. Niet dat de Heer de oorzaak is van het onheil of de goddeloosheid, maar ook hen heeft hij gemaakt. Ook met hen zal hij tot zijn doel komen, namelijk de verheerlijking van zijn naam. Voor ons is dat niet te begrijpen, maar dit is wel wat de Heilige Schrift ons leert. God heeft alles gemaakt, ja, zelfs de goddeloze, voor de dag van het onheil. Maar daarmee zijn we er nog steeds niet. Want hij is niet alleen de schepper en heeft niet alleen alles tot eer en verheerlijking van zichzelf geschapen. Maar ook is hij de instandhouder van zijn schepping. Paulus zegt, hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat woord bestaan, dat duidt op het samenhouden, het bijeenhouden, de samenhang van de dingen. De verschillende elementen van de materie worden bijeengehouden door de Heere God. Hij houdt alles in stand. Deed hij dat niet, gemeente, dan zou alles uiteenvallen, in duigen vallen. Nu, als God zonder uitzondering alles geschapen heeft tot zijn eer, als hij alles in stand houdt, dan is het niet meer dan vanzelfsprekend dat alles ook aan hem toebehoort, dat hij de eigenaar is van alles. David belijdt: van u, Heere, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk. En u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht. En u heerst over alles. In uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om een ieder groot te maken en sterk te maken. Ja, de aarde is van de Heere. En al wat zij bevat, de wereld en wie erin wonen. De aarde, de natuur en de mensen behoren aan de Heere God toe. Hij is de enige rechtmatige eigenaar. En daarom dat hij het volstrekte recht heeft om over alles en iedereen te regeren. Dat is de les die koning Nebukadnezar moest leren. De Allerhoogste regeert in het wel en wee van de mens. Hij werkt in alles naar de raad van zijn wil. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Dat is de leer van Gods soevereiniteit in een notendop. Hij heerst en regeert over alles en iedereen, niets en niemand uitgezonderd. Nou, voor de godvrezende koning Jozefat was dit een bijzonder vertroostende en bemoedigende waarheid. Want de Moabieten, de Ammonieten en de Menuïeten waren als één man tegen hem opgetrokken. Waarop hij zijn ogen ten hemel richt en bidt: Heere, God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Koning Jozefat leefde bij de soevereiniteit van zijn God. Bent u niet die God die in de hemel is? Dit hebben we toch altijd gehoord? Dit hebben we toch altijd geloofd? En vervolgens bidt hij: onze God, zult u geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. En wij weten niet wat wij moeten doen. Maar op u, onze soevereine God, zijn onze ogen gericht. En daarop bewijst de Heere zijn soevereiniteit. En schonk koning Jozefat de overwinning. God regeert in de aangelegenheden van de mens. Zelfs in de strategieën van vijandige legers. Nu, de wetenschap, gemeente, dat God soeverein is, is juist op de momenten van beproeving een bemoedigende wetenschap. Omdat God in zijn wezen oneindig is, is hij ook in zijn soevereiniteit oneindig. En dat betekent dat hij elke gebeurtenis te alle tijden volmaakt onder controle heeft. En nou is het mijn gebed dat God deze kennis van je hoofd naar je hart laat zakken. Dat het zal landen in je hart, wat dat concreet betekent. Het betekent dat hij elke gebeurtenis in jouw leven te alle tijden volmaakt onder controle heeft. God is soeverein. En dat betekent dat hij ofwel de grote veroorzaker is, of de toelater op zijn minst, van alles wat zich in de geschiedenis voordoet en van alles wat zich in jouw leven voordoet. Is hij de veroorzaker, op zijn minst de toelater? Alles wat zich in de geschiedenis voordoet of heeft plaatsgevonden, wordt veroorzaakt of toegestaan door de Heere God. En dat is ook precies wat de Bijbel zelf zegt. Bijvoorbeeld in de Romeinen schrijft de apostel Paulus: want uit hem en door hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Door hem zijn alle dingen. Hij is de veroorzaker of de toelater van alle dingen. Paulus schrijft aan de Efeze: hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil. Dat woord raad betekent plan of doel. In alles wat er gebeurt, werkt de Heere God tot realisatie van zijn plan en doel in jou en mijn leven. Het valt je misschien rauw op je dak deze morgen om te horen dat de Heere tegenspoed, rampen, ziekten, onheil toelaat, zelfs actief veroorzaakt in jou en mijn leven. Laten we het maar even heel dichtbij houden. Toch lezen we dat zo in de Bijbel. Ik begrijp eigenlijk niet dat mensen iets anders kunnen beweren. Als je ooit het Oude Testament aandachtig gelezen hebt, dan zul je dat alleen maar beamen. De Bijbel zegt, ik ben de Heere en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Jesaja 45, 7. En met dit onheil wordt natuurlijk niet de zonde bedoeld. Maar hoe dan ook, de Heere zegt, ik doe al deze dingen. Het is zeer wel mogelijk dat de Heere met opzet allerlei tegenspoed veroorzaakt in je leven of op zijn minst toelaat. Dat zou mogelijk kunnen zijn. Daarbij kun je denken aan kleine en grote dingen, zoals bijvoorbeeld een lekke band op een verlaten weg. Het zou kunnen zijn dat de Heere dat doet. Op zijn minst laat hij het toe. Of een fatale ziekte die je leven op zijn kop zet. Als allerhoogste en allerbeste en allergrootste God heeft de Heer het volste recht om te doen met ons wat hem behaagt, wat hem goeddunkt. En niemand is in de positie om de Heer daarover ter verantwoording te roepen. De Heer zegt, denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is er geen als ik. Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit in het groot en in het klein. Op het wereldtoneel en in jouw leven. Houd stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Met andere woorden, ik ben de hoogste, ik ben de grootste, ik ben de beste. En uit de mond van een mens klinkt dat waanzinnig. Maar de Heere God moet dit wel zeggen. Waarom? Omdat hij God is. Hij is God. Hij is God. Dat is soevereiniteit. Hij doet al wat hem behaagt in jou en mijn leven. De psalmist zegt, onze God is in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. En even verder, al wat de Heere behaagt, doet hij in de hemel en op de aarde, in de zee en alle waterdiepte. Er is met andere woorden geen plaats waar de Heere niet soeverein regeert. Dat was de les die Nebukadnezar moest leren. En hij leerde deze les via de harde manier. De harde weg. Ook de oud-testamentische heilige Job erkent. Ik weet, Heere, dat u alles vermag. En geen plan is onmogelijk voor u. Ik weet dat u alles vermag. De Heere doet al wat hem behaagt. Dat is ook wat de Heere Jezus leert in de gelijkenis van die arbeiders in de wijngaard. Sommigen werden om 6:00 in de ochtend voor een bepaalde prijs ingehuurd. Om 9:00, 12:00, 3:00, zelfs om 5:00 in de middag werden er nog werkers ingehuurd. En deze laatste werkte maar 1:00. Toen was de werkdag ten einde, de zon ging onder. Toen iedereen zich opstelde om zijn dagloon in ontvangst te nemen, gaf de eigenaar van de wijngaard iedereen hetzelfde loon. Maar dat schoot verkeerd bij degene die de hele dag hadden gewerkt, in de hitte, in de zon. Ze zijn het er niet mee eens en ze protesteren. En op dat protest antwoordt de heer van de wijngaard, is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Dat is soevereiniteit. Is het mij niet geoorloofd met mijne te doen wat ik wil? Ik heb woord gehouden. Jullie hebben je afgesproken loon gekregen. Het is mijn goed recht om iedereen hetzelfde te geven. Ik kan ermee doen wat ik wil. Dat is soevereiniteit, gemeente. Tot zover mijn tweede punt. Mijn derde punt. Gods wil is absoluut. Dat is het laatste punt. Gods wil is absoluut. Met andere woorden, hij doet wat hem behaagt. in de hemel en op de aarde. En als eigenaar kan hij met alles en iedereen doen wat hem goed dunkt. Hij hoeft aan niemand toestemming te vragen, mag ik dit misschien doen? Of daarna dat hij iets gedaan heeft, heb ik het goed gedaan en verantwoording af te leggen? Nee. De Heer hoeft aan niemand toestemming te vragen, aan niemand verantwoording af te leggen. De profeet Jesaja zegt, wij hem, die het tegen zijn vermeerder opneemt. Dat is degene die tegen de Heer God zegt, ja, maar dat kunt u niet doen. Paulus pakt datzelfde thema op in Romeinen 9. Als hij zegt dat de Heer zich ontfermt over wie hij wil, let goed op, en verhardt wie hij wil. De Heer ontfermt over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. God is soeverein, hij kan dat doen. Hij is God. Maar dan vraagt Paulus in vers 19, u zult dan tegen mij zeggen, wat heeft God dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan als wij niet tegen hem kunnen ingaan, als God doet wat hem behaagt? Hoe kunnen wij dan ooit verantwoordelijk gehouden worden? En dan zegt Paulus, maar o mens, wie bent u toch, dat u God tegenspreekt, zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken? Met andere woorden, jij en ik, wij zijn niet in de positie, hebben niet het recht om de Heere God ter verantwoording te roepen. Alsof een bonklei tegen zijn boetseerder zou zeggen, hou je handen thuis. Het zal je gebeuren. Het is ondankbaar en ongepast. De Bijbel zegt, zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in mijn hand. Dat is met andere woorden Gods goed recht om ons te vormen en te kneden en met ons te doen naar zijn wil. Wat een troost om te weten, wat een troost dat alles wat hij doet goed is. Nu is het heel menselijk om jezelf de vraag te stellen of dit wel zo troostrijk is. Of dit wel zo bemoedigend is. Want als God soeverein is en in alles regeert, waarom laat hij dan zoveel oorlog en wreedheid toe in deze wereld? Zoveel lijden en bloedvergieten? Waarom laat hij dan zoveel problemen toe in mijn persoonlijk leven? God is toch liefde? God is toch goed? En dan mogen we toch verwachten dat hij zijn soevereine macht in liefde en goedheid inzet om een einde te maken aan het onnoemelijke lijden in deze wereld. Wij begrijpen niet hoe de Heere God een liefdevolle, goede, soevereine God kan zijn, terwijl zoveel ellende en lijden in de wereld bestaat. Wij begrijpen het niet. De Heere zegt, maar mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Uw wegen, niet mijn wegen. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Wij begrijpen niet hoe sommige dingen goed kunnen zijn in ons leven, terwijl wij het als pijnlijk ervaren. Wat ik wel weet, is dat God niet de veroorzaker is van de zonde. Daarover is de Bijbel duidelijk. Jacobus zegt, laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God kan immers niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. De apostel Johannes zegt, dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. God is licht en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Voor de Heer is het onmogelijk om te zondigen of zonde te veroorzaken. Ook weet ik dat de Heere God in zijn soevereine wijsheid de engelenmacht en ook de mensheid in verantwoordelijkheid geschapen heeft. De Bijbel leert van begin tot het einde dat wij mensen in verantwoordelijkheid zijn, dat wil zeggen dat we een keuzemogelijkheid hebben. En ik ben ervan overtuigd dat de tragedies en het lijden in deze wereld het gevolg zijn van de menselijke keuze om de Heere God ongehoorzaam te zijn. Wij zijn wat dat betreft allemaal kinderen van Adam en daarom volledig verzondigde mensen. De vloek van deze wereld is het resultaat van de zonde. Maar het resultaat van de zonde is door God gewild. God wilde de dood. God wilde De dood als gevolg van de zonde. Dat heeft hij ingesteld als oordeel op de zonde. Nu is de Heere God niet alleen een soeverein God, maar hij is ook een alwetend God. Reeds voor de schepping van hemel en aarde wist de Heere van Adams keuze om hem ongehoorzaam te zijn. Dus bedenk even in zoverre je dat kunt bedenken, maar ga even een miljoen jaar terug voor Genesis 1 vers 1. En de Heere God heeft het plan in zijn goddelijk wezen om Adam en Eva te scheppen, om de mensheid te beginnen. En toen wist hij dat Adam zou zondigen. En hij wist van de dood en alle oorlog en misbruik en geweld en wreedheid en martelpraktijken. Hij wist ervan. En toch heeft hij het gedaan. Toch heeft hij de mens geschapen. En hij wist het gevolg, hij heeft het allemaal overzien. Hij is niet alleen almachtig, hij is ook alwetend. Alwetend. Hij wist wat eruit voort zou komen. Wordt de Heere daardoor niet mede verantwoordelijk voor de zonde en de gevolgen van de zonde? Nee. Maar hij wist dat het uiteindelijk gevolg, en ik geef nu het theologische, het bijbelse antwoord. Niet het intellectueel acceptabele antwoord. Maar ik geef u het theologische, het bijbelse antwoord. De Heere God wist dat het uiteindelijk gevolg de ultieme manier is om de grootheid van zijn wezen en de volmaaktheid van zijn natuur te tonen. Met andere woorden, om ons te laten zien wie hij werkelijk is, om zichzelf te verheerlijken. Dat is het bijbelse antwoord op deze prangende vraag. Maar betekent dit ten diepste niet dat hij een vrede God is? Als hij dit toch allemaal heeft overzien en het allemaal heeft laten gebeuren tot ere verheerlijking van zijn naam? Wat betekent dit? Wat zegt dit van de Heere God? Mens, wie ben jij dat je God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen: waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken? Weet je, de Heere Jezus is het bewijs van Gods goedheid en liefde. En daar geef ik mij aan over. Bij die andere vraag, zojuist gesteld, geen intellectueel bevredigend antwoord. Het bemoedige in dit alles is dat God in alles, maar dan ook werkelijk in alles, zelfs in de zonde regeert om zijn volmaakte plan te realiseren. God werkt in alles. De psalmist zegt: want de woede van mensen zal u tot lof zijn. De woede, de boosheid van de mens zal u tot lof zijn. God regeert in alles tot ere verheerlijking van zijn naam. Het meest aansprekende oud-testamentische voorbeeld is wat dit betreft de geschiedenis van Jozef. Zijn broers hadden hem mishandeld, als slaaf verkocht. In Egypte werd hij vals beschuldigd van ongewenste intimiteiten. Werd gevangen gezet. Kreeg hij ook weer een mooie baan, zeg maar, in de gevangenis. Daar wordt hij vervolgens weer vergeten. Maar uiteindelijk keert alles ten goede. Er krijgt het zinloze zin. Moet je denken wat die jongen heeft meegemaakt. Van vader en moeder verstoten. Weggehaald. Wat een eenzaamheid, wat een lijden hij heeft meegemaakt in zijn jonge leven. Maar uiteindelijk krijgt al dat lijden zin. Immers door zijn persoonlijk lijden werd Jacob's familie van de hongerdood gered en daarmee de geslachtslijn van de Messias voor de ondergang gespaard. God werkt in de aangelegenheden van de mensen. Hij is een soeverein God. Toen Jozef broers ontdekte wie hij was, toen zijn vader was overleden, dachten ze, nou zal hij zich op ons wreken. Hij zal ons alsnog te grazen nemen. Zolang papa leefde, deed hij het niet, maar nu zal hij het doen. Waarop Jozef zegt, jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar, en let goed op, daaruit blijkt Jozefs theologie. Daaruit blijkt dat Jozef rekende met een soeverein God. Maar God heeft dat kwaad van jullie ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. De Heere kan het kwaad ten goede keren. Tragedies in zegeningen, verlies in gewin, droefheid in vreugde. God werkt in alles naar de raad van zijn wil. Het ultieme nieuwtestamentische voorbeeld is natuurlijk de kruisiging van de Heer Jezus Christus. De Joodse leiders wilden hem als een ongewenst element uit de weg ruimen, maar daarin werd de Heer God soeverein door al onze zonden en ongerechtigheden en overtredingen op hem te leggen, en aldus de wereld met zichzelf te verzoenen door het geloof in de Heer Jezus Christus. God werkte in de vervolgingen van de vroegchristelijke gemeente. Toen de gelovigen her en der verstrooid werden, ogenschijnlijk leek dat allemaal zinloos. Waarschijnlijk dat door het getuigenis en de marteldood van Stefanus Saulus later tot geloof gekomen is, met dat gevolg dat het evangelie naar de uithoeken van de wereld werd gebracht. Het bloed van de martelaren. Niet het juichen van de kerk, maar het bloed van de martelaren. Dat is het zaad van de kerk. Daardoor groeit de kerk. God is soeverein. Hij kan het kwade ten goede aanwenden. Hij kan met kromme stokken rechte slagen geven. Daarin is hij gespecialiseerd. Ik zou zeggen, hij doet niet anders. Nou, misschien staat de Heer lijden toe in je leven. En je vraagt je af, waarom, Heere, staat u dit in mijn leven toe? U bent toch almachtig? U kunt er toch iets aan doen? U bent toch alwetend? U had het kunnen voorkomen. Dat is waar, maar dat heeft de Heere niet gedaan. En dus is hij de directe veroorzaker van die kanker. Of dat ongeluk. Of tenminste de toelater ervan in je leven. Maar dat is nooit zinloos, nooit nutteloos. Als soeverein God heeft hij de macht het ten goede te gebruiken. Paulus schrijft, en wij weten dat voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn, alle dingen ten goede meewerken. Alle dingen. Wat is het goede? Onze vorming naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Dat is de belofte. Hoe de Heer dat allemaal doet, is voor ons een mysterie. Maar hij doet het. Daar kunnen wij vast van op aan. Nou, u heeft vast wel gehoord, gemeente, afgelopen zomer zei Maria tegen mij, Maarten, je hebt een vreemd plekje op je rug. Laat er eens door de huisarts naar kijken. En ik naar de huisarts toe. En de huisarts zei, nou, ik denk niet dat het wat is, maar voor alle zekerheid zullen we het weghalen. Zo gezegd, zo gedaan, weggehaald. 10 dagen later werd ik door een andere arts opgebeld. Die zei, het is niet goed. Je moet je morgen onmiddellijk in het ziekenhuis melden. Daar zaten 3 artsen mij met grote ogen aan te kijken. Die zeiden, ja, het is niet goed. Ik zeg, nou, wat is het dan? Nou, hij heeft een grote melanoom met tumorstrengen die naar binnen zijn gegroeid. U moet achter elkaar geholpen worden. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Het is al in razendsnel tempo gegaan. Die operatie is gepland. Ze hebben een behoorlijk stuk. Ik heb een deuk in mijn rug nu. Kan geen kwaad, maar ze hebben een behoorlijk stuk weggehaald en ze hebben 2 klieren onder mijn arm weggehaald. En na de operatie, 10 dagen daarna, werd ik weer verzocht om te komen. Toen zeiden ze, er is een grote uitzaaiing onder uw arm, in die een van de klieren die we hebben weggehaald. En de kans is groter dat het door je lichaam zit. Dus we adviseren je nu een totale okseltoilet te doen, dat wil zeggen alle klieren daar weg te halen. En dan maar hopen dat dat op tijd is. Ik ben thuisgekomen. Nadat ik het gehoord had, ik ben op mijn werkkamer voor mijn stoel geknield. En ik heb gezegd, Heere, als u mij thuis houdt, het is mij goed. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Ik ben niet levensmoe. Ik heb geen heimelijke doodswens. Maar er is één ding beter dan het leven. En dat is Gods goede tierenheid. Het is beter te staan op de drempel van zijn huis dan te verblijven in de tenten van de goddelozen. Ik verlang ernaar om heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Wij christenen hangen niet zo aan het leven dat we ons in alle bochten wringen om hier te blijven. Er is in ons een verlangen om met Christus te zijn. En als hij, als het zover is, dan is het goed. Het is mij goed wat God mij doet. Misschien veroorzaakt die Heer die kanker wel in mijn lichaam. En zegt hij, het is tijd, ik geef je kanker, ik haal je thuis. Goed, Heer, het is goed. Als hij mij thuis haalt, heeft hij genade voor Maria. En genade voor de kinderen, om daar doorheen te komen, dat verdriet te verwerken. Zo is de Heer, hij is soeverein. Als hij dat wil toestaan in mijn leven, het is mij goed wat God doet. Daar leven we toch voor, gemeente, dat hoor je toch zondag op zondag. Je leeft toch in het licht van die waarheid. Dus bij ons geen krampachtigheid. Bij ons geen gegil en geen hysterie, geen paniek. Als je de dag dat ze tegen jou zeggen, het is zover. Eindelijk. Daar heb ik voor geleefd mijn leven lang. Dan zal ik mijn heiland zien. Dan zal ik hem ontmoeten. Dan zal ik zijn lieflijk aangezicht zien. Zo is het toch, gemeente. Zo leven we toch. Zo ken je de Heere toch als een soeverein God. Die doet wat hem behaagt in de hemel en op de aarde. We spelden elkaar toch in verhaaltjes op de mouw. We houden elkaar toch niet zoet met weet ik wat voor een geneuzel. Dit is het licht, de waarheid waarin wij leven. God is een soeverein God. Hij doet al wat hem behaagt in jou en mijn leven. En wij leven in het licht van zijn soevereiniteit. Alles wat hij doet is goed. Hij heeft alles volmaakt onder controle. De Bijbel zegt, maar ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg, u bent mijn God. Mijn tijden, mijn leven is in uw hand. En elders lezen we in Psalm 37, de voetstappen van die man worden door de Heere vastgezet. Hij vindt vreugde in zijn weg. Met andere woorden, de koers, de richting van je leven wordt door God bepaald. Wij verliezen soms de controle over ons leven. De Heer echter heeft elk jaar, elke dag, elke minuut, elke seconde, elk ogenblik volmaakt onder controle en maakt daarbij geen fouten. Gods weg is volmaakt. Volmaakt is zijn weg. Niet dat je het allemaal begrijpt, niet dat je het intellectueel allemaal op een rijtje krijgt, gemeente, nee. En je mag dat ook zeggen, Heere, ik begrijp er niets van, maar ik vertrouw u wel. Want ik mag u inmiddels zo goed kennen, dat ik mag zeggen, wat u doet is goed, Heere. Wat u doet is goed. Ook Abraham kon de Heere niet narekenen. Toen de Heere zei, ik ga Sodom en Gomorra met de grond gelijk maken, sloeg de schrik om zijn hart, want zijn familie woonde daar. En hij vreesde voor hun leven. En dan begint hij te bidden en te pleiten. Heer, als er 50 rechtvaardigen zijn, zult u de stad dan niet verwoesten? En de Heer zegt, ik zal haar niet verwoesten. En met 45. En met 40 dan de Heer ook niet. En 35 en 30 ook niet. Zal de stad niet verwoesten, Abraham? En zijn onderhandelingen eindigen dan bij 10 rechtvaardigen. Maar ook dan zal de Heer de stad niet verwoesten. En dan zwijgt Abraham, maar in de loop van die beden, die onderhandelingen met God, zegt Abraham iets waaruit zijn theologie blijkt, zijn bijbelkennis. Hij zegt, er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet, dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt. Dan zal het zo zijn, zo rechtvaardige, zo goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn. Zou de rechter van hemel en aarde geen recht doen? Abraham kende zijn God. Dat was geen koude kennis. Dat was geen theologische, intellectuele kennis. Dat was kennis door de ontmoeting. Door het werkelijk, de gemeenschap, de relatie met God. Zou de rechter van hemel en aarde geen recht doen? Dat is een retorische vraag. Dat is een vraag waarin het antwoord ligt opgesloten. Ja, natuurlijk doet de Heere recht. Zeker zal hij recht doen. Hij maakt geen vergissingen. Hij is rechtvaardig. En daarom kunnen wij ons op hem verlaten. De boodschap van Gods soevereiniteit is een boodschap van volkomen vertrouwen. Vertrouwen dat wat hij doet goed is in de geschiedenis en in ons persoonlijk leven. In het leven van mijn vrouw, in het leven van mijn kinderen, in het leven van mijn geliefde, in de gemeente, op de wereld en zeker ook in mijn persoonlijk leven. Het is een boodschap van volkomen vertrouwen dat de Heere doet wat goed is. Zoals de psalmist dat zegt, ik weet, Heere, ik weet dat uw oordelen rechtvaardig zijn en dat u mij in uw trouw verdrukt hebt. Dat is Gods soevereiniteit toegepast op het dagelijks leven. Volkomen vertrouwen, volkomen overgave aan Gods soevereine wil. Zou jij vandaag aan deze allerhoogste, allerhoogste, allerbeste, soevereine God je leven willen overgeven? Daarin is de Heer Jezus zelf ons voorgegaan. Toen hij in die bange uren in Gethsemane bad. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. God verbrijzelde zijn zoon. Zodat wij met hem verzoend kunnen worden. God is soeverein. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Halleluja. Laten we samen bidden. Heer, we zeggen u dank dat u God bent, dat u op de troon zit van hemel en aarde. U bent de enige ware soeverein, koningen, machten, regeringen, beweren wel soevereine te zijn en soevereine staten te zijn, maar u bent de enige ware soeverein. Uiteindelijk zal elke koning en macht hebben verantwoording afleggen aan u. U bent God de Allerhoogste. U bent El Elyon. De allerbeste, de allergrootste, de allerhoogste. Schepper van hemel en aarde, ja, in 6 dagen hebt u de hemel en de aarde geschapen. U rustte op de 7e dag. U werkt in de geschiedenis. U heeft Abraham geroepen. En u heeft hem gezegend met Isaac. En Isaac met Jacob. En Jacob met de 12 zonen. En uit de 12 zonen heeft u Juda uitverkoren. En uit Juda de familie van Izei. En uit de familie van Izei David. En uit zijn nageslacht heeft u de Heer Jezus Christus. De Christus, de Messias, de gezalfde, geboren laten worden. En we zeggen u dank dat u hem in uw soevereine wijsheid verbrijzeld hebt aan het kruis. Verlaten hebt. In dat lijden werkte u. En heeft u onze ongerechtigheid, onze overtredingen en zonden op hem gelegd. Dank u wel dat onze zonden in zijn lichaam op het kruis gebracht zijn. En dat hij de schuld betaald heeft. Dank u wel dat u zo machtig bent. Dat u een wereld met zondaren, met zichzelf verzoent door het geloof. Wij bidden u dat deze boodschap in ons aller leven zal landen. En dat het tot gevolg zal hebben dat wij niet paniekerig heen en weer rennen van God naar her, als we horen dat we ziek zijn of er moeite is, maar dat we ons zullen overgeven aan uw zorg. En mogen weten dat u volledig in controle bent en dat het aan u is wanneer u ons thuis haalt en dat het dan goed is, want uw goede tierenheid, Heere, is beter dan het leven. En het is beter om te staan op de drempel van uw huis. Ja, het is verreweg het beste om heen te gaan en met u te zijn. Heren, wij eren en aanbidden u. We loven en prijzen uw grote naam. Tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen.